zal het vrede zijn. Komt er echt een eind aan oorlog en aan strijd. Lucht er niemand meer, haalt u de muren neer, verenigt u ons weer. Eens wordt elke traan gewist, en stilt u het gemis, van wie hier niet meer is. Eens leidt geen mens meer pijn, zal alles beter zijn, zijn wij voor altijd vrij. Eens is de spiegel weg, en wat u heeft gezegd, begrijpen wij dan echt. Eens kijken wij omhoog, en staan wij oog in oog, met Vader, Geest en Zoon. Eens haalt u ons naar huis, vindt iedereen een thuis, wie moe is rust dan uit. Eens zien wij uw heerlijkheid, vult uw aanwezigheid de ruimte en de tijd. Ooh. Spiegel weg en wat u heeft gezegd, begrijpen wij dan echt? Eens kijken wij omhoog en staan wij oog in oog met Vader, Geest en Zoon. Eens haalt u ons naar huis, vindt iedereen. Wie moe is rust dan uit? Eens zien wij uw heerlijkheid, vult uw aanwezigheid de ruimte en de tijd.
Goedemiddag gemeente, alle welkom hier in de kerk, op een andere plek met ons verbonden. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook een bijzonder welkom aan onze broeders en zusters van de Kandelaarkerk. Vanmiddag gaat dominee Kwant ons voorhoren, ook welkom. Volgende week, zondagmiddag, dan is de dienst weer gewoon om 5:00. Dus even, vanmiddag is eigenlijk een uitzondering voor de Zuidoverkerk. Dus volgende week is de gezamenlijke dienst om 5:00. We zingen nu als eerste lied het lied Eens. Dat staat op het blad ook. Namens de kerkraad wens ik u al een gezegende dienst.
Laten wij stil worden voor God. onze hulp. Gemeente, genade voor u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen van de aarde. Laten wij zingen Psalm 92 vers 1 en 2. Psalm 92, vers 1 en 2. Wij gaan nu eerst samen bidden en ik maak u erop attent dat na het gebed direct de collecte, de dienst van het offer, plaatsvindt. En die is bestemd voor steun en training aan arme koffieboeren in Nicaragua, zoals dat hier op het papier staat. Dus dat zal pas wel kloppen. Zullen wij samen bidden? Heren, wijd en zijd mogen wij uw naam bekendmaken, uw gezegende naam. Uw grote naam, de naam die zegt dat u de God bent die onder mensen wil komen wonen. En waar en wanneer, Heere God, hebt u dat duidelijker gemaakt dan toen uw Zoon naar deze aarde kwam? Toen Hij onder ons kwam wonen, tabernakelen, zijn tent onder ons opsloeg. Om mensen zijn zoals wij, om in onze huid te kruipen, En om dat te doen wat geen normaal mens kan doen, als zondeloze sterven voor zonden van mensen. Daartoe mogen wij u prijzen en uw naam zegenen. Voor onszelf, voor anderen en die naam ook verder proberen te brengen. Ook daartoe roept u ons immers bijeen, om die zondag niet als incident te beleven, maar als een begin van een nieuwe week, waarin we gezegend door wat we meemaken in die diensten door het leven te gaan en dat ook uit te stralen. We weten dat we bij dat alles, zowel vandaag als verder in de week, uw geest nodig hebben. Heilige Geest, wilt u dan ook in ons midden zijn, onze harten openbreken, in onze harten wonen en zo uw woord onder ons zegenen. Opdat we die woorden ook mogen doordragen. Wij bidden u voor hen die hier niet zijn, voor hen die op vakantie zijn in deze weken, voor degenen die thuis of elders meekijken en meeluisteren. We danken u dat wij onze verbondenheid als twee gemeenten hier in Dordrecht ook zo in deze zomerweken samen mogen beleven en samen mogen vieren. Dat is ook iets moois dat u ons schenkt en daar erkennen wij u in. Laten we samen en ieder door u een gezegende dienst mogen ontvangen. We bidden u dat in de vergeving van onze zonden in Jezus' naam. Amen. Tijdens de collecte zingen wij Psalm 90, vers 1, 7 en 8. Psalm 90, vers 1, 7 en 8. We openen de Bijbel en we lezen daar drie stukjes uit. Allereerst uit Numeri 1, vers 1 tot en met 4. Dan opnieuw uit Numeri 26, 1 tot en met 4. En Openbaring 7, vers 9 tot en met 15. Dus hoofdstuk 1, 1 tot en met 4 en 26, 1 tot en met 4. En Openbaring 7, vers 9 tot en met 15.
De Heere sprak tot Mozes in de woestijn Sinaï, in de tent van ontmoeting, op de eerste dag van de tweede maand, in het tweede jaar nadat zij uit het land Egypte waren vertrokken. Neem het aantal op van heel de gemeenschap van de Israëlieten, ingedeeld naar hun geslachten en naar hun families, overeenkomstig het aantal namen, al wie mannelijk is, hoofd voor hoofd. Het gaat om ieder in Israël die met het leger uittrekt, van 20 jaar oud en daarboven. Die moet u tellen, ingedeeld naar hun legers, u en Aaron. Van elke stam moet er een man bij u zijn die hoofd van zijn familie is. Numeri 26. Het gebeurde nu na die plaag dat de Heere tegen Mozes en tegen Eleazar, de zoon van priester Aaron, zei: neem het aantal op van heel de gemeenschap van de Israëlieten, van 20 jaar oud en daarboven, naar hun families, ieder die in Israël met het leger uittrekt. Mozes dan en de priester Eleazar zeiden tegen hen in de vlakte van Moab, aan de Jordaan, ter hoogte van Jericho: neem het aantal op van 20 jaar en daarboven, zoals de Heere Mozes en de Israëlieten die uit het land Egypte vertrokken waren, geboden had. En dan Openbaring 7 vanaf vers 9. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En ze riepen met een luide stem: de zaligheid is van onze God, die op de troon zit, en van het Lam. En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Ze wierpen zich voor de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God en zeiden: amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: u weet het, meneer. En hij zei tegen mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. Tot zover.
De tekst voor de verkondiging vanmiddag is uit de eerste schriftlezing, Numeri 1, vers 2 en 3a. De woorden van God tegen Mozes: neem het aantal op van heel de gemeenschap van de Israëlieten, ingedeeld naar hun geslachten en naar hun families, overeenkomstig het aantal namen, al wie mannelijk is, hoofd voor hoofd. Het gaat om ieder in Israël die met het leger uittrekt, van 20 jaar oud en daarboven. En na de verkondiging zingen wij uit Gezang 109, dat is een berijming van Openbaring 7, dus daarom heb ik dat opgegeven. Gezang 109, vers 1, 2, 3 en 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, je hebt van die mensen die lijken wel opgesloten in zichzelf. Ze zijn voortdurend met zichzelf bezig of met hun apparaatjes bezig. Ze kijken niet op of om. Het lijkt alsof de hele wereld die hen interesseert in die apparaatjes vlakbij hen is opgenomen en ook is samengevat. Het overkwam mij een aantal weken geleden nog weer eens Ik deed 's morgens liep ik naar het winkelcentrum, naar het Rond in Houten, om wat boodschappen te doen. En er kwam een meneer vanaf de andere kant op mij af. En ja, je ziet dat dan zo gebeuren. Hij had met zijn ene hand dat beroemde smartphone had hij in zijn handen. Ik hoop dat ik het allemaal goed zeg, als het apparaat nog zo heet. En ja, daar keek hij wat op en dan zo wat wijzen en zo. In zijn oren twee apparaatjes. Dat waren geen hoorapparaten, maar dat raadt het natuurlijk wel op uit op een gegeven moment, lijkt mij zo. Als je niet uitkijkt. Dus er zal muziek in gezeten hebben. En dat was zijn wereld. Dus, nou ja, ik loop daar zo. Ja, je moet er toch langs, hè. Dus je loopt naar hem toe en kijkt op nog om. Dus ik ontwijk hem, want botsen is ook zo wat. Weg is die. Ik denk, ziezo, daar gaat mijn eerste kans om iemand vanmorgen goeiedag te zeggen. Het zat er niet in. Je ziet soms lieve moeders met een wandelwagen of een kinderwagen. Er zit een kindje in natuurlijk. En ja, wat doen ze? Ze duwen die wagen voort en ze kijken op hun apparaatje. Ik denk, ach, kijk toch maar je kind. Ze zijn zo kort klein, hè? Nou ja, het zal thuis wel goed komen, denk ik. Maar op dat moment is het vreemd. Mensen die geen contact zoeken met de mensen om hen heen. Dat gebeurt. Maar veel vaker gebeurt het, gemeente, dat mensen zo ontzaglijk hunkeren naar contact. En dat dat niet gemaakt wordt. Dat ze eenzaam zijn. Er zijn zoveel mensen om hen heen, maar ze hebben het gevoel dat ze bij niemand horen en ze kunnen ook geen verbinding leggen. Dat viel mij vooral de laatste maanden nog bij jongeren, onze jongelui. Je leest daar zo het een en ander over en dan lees je dat een heel aantal jongelui door de coronacrisis de verbinding zijn kwijtgeraakt. De verbinding met anderen. Ze hebben in die coronakraas elkaar natuurlijk lijfelijk nauwelijks kunnen ontmoeten. Het is allemaal met apparaatjes gegaan, social media en zo. Maar echt met elkaar praten, echt ook elkaar zoeken, dat was er niet bij. En blijkbaar is het heel moeilijk om dat te herstellen voor een aantal jongelui. En ja, dan valt het voor depressiviteit, hè. En daar schijnen dus jongelui ook last van te hebben, depressiviteit. Tot therapie aan toe, omdat ze bij alle mensen om hen heen toch niet echt samen met een ander leven. En anderen leggen die verbinding blijkbaar ook niet. En dan krijg je een hele lelijke eenzaamheid. Nou, dat zijn jongelui, maar dat kan ook anderen natuurlijk treffen. Er zijn misschien wel jongelui of kinderen in de kerk die blij zijn dat het vakantie is. Ja, natuurlijk ben je er blij om mee. Maar om een speciale reden, omdat je in die klas gepest werd. Dat lelijke woord. Je zit in een klas met 25, 30 anderen en je wordt weggedrukt. Je mag er niet wezen. Je komt aan de rand te staan. Het is een kwaad in onze samenleving dat maar niet uit te roeien is, hè. Je hebt het in gezinnen en in families. Dat er zomaar eentje een beetje bijhangt. Hij is misschien een beetje anders dan de anderen, maar hij valt eruit. En hij kijkt om zich heen, of zij kijkt om zich heen, en ja, niemand die echt eens even met hem of haar praat. Eenzaamheid. Op wat voor niveau dan ook, gemeente, het is iets verschrikkelijks. En vanmiddag horen we uit de Bijbel dat in zijn gemeente, in Gods gemeente, niemand dat hoeft te treffen. Niemand hoeft er in Gods naam eenzaam te zijn. Je hoort erbij, uitroepteken, heb ik boven de preek geschreven. Ik weet niet of dat ook ergens staat, maar nou ja, ik heb het wel opgeschreven. Nee, ik heb het niet opgeschreven, maar dan zeg ik het nu. Het thema van de preek is, je hoort erbij, uitroepteken, u hoort erbij. En dat haal ik uit die geschiedenissen in Numeri, die we samen gelezen hebben, en dan de lijnen door naar Openbaring 7. Want wat gebeurt er nou in Numeri 1? Nou, laat maar kijken. Het is een gesprek tussen God en Mozes. Bij de tabernakel, de tent van de ontmoeting. En die vindt plaats op de eerste dag van de tweede maand in het tweede jaar nadat ze uit het land Egypte waren vertrokken. Dus na de uittocht waren ze bij de Sinaï terechtgekomen. Daar waren de 10 woorden door God gegeven. En daar was ook de opdracht gegeven aan Mozes om de tabernakel heel precies te maken zoals God dat had gezegd. Nou, dat is blijkbaar in die 2 jaar allemaal gebeurd, want die tent van de ontmoeting die is er inmiddels. Maar ze zijn dus nog niet op weg. Ze zijn altijd nog in die eerste 2 jaar bij die berg Sinaï gebleven. In hoofdstuk 9 klinkt het sein van vertrek, maar dat duurt dus nog eventjes. Nu zijn ze nog daar. En dan wil God dat Mozes de Israëlieten gaat tellen, vers 2. Neem het aantal op van heel de gemeenschap van de Israëlieten en dan gaat het om het aantal namen, al wie mannelijk is, hoofd voor hoofd, vers 3. Ieder in Israël die met het leger uit het van 20 jaar oud en daarboven. Die moeten allemaal 1 voor 1 geteld worden. Ja. Er zijn van die tellingen in de Bijbel waarbij je denkt van, ach man, waar begin je aan? Neem bijvoorbeeld die telling van koning David, hè? Die volkstelling in 1 Samuel 28. Ja, dat was natuurlijk bar en boos. Maar hier, gemeente, hier vindt een telling van het volk plaats in opdracht van God zelf. Ja, van God. Het begint uitdrukkelijk met de Heere. De Heere sprak tot Mozes, met hoofdletters, de Heer. Dat wil zeggen, het gaat om de God die deze naam heeft. De God die namelijk zegt dat hij aan mensen verbonden wil zijn. Dat hij mensen wil kennen, dat hij voor mensen wil zorgen. Zeker als die mensen dat extra nodig hebben. Nou, dat heb je met zo'n woestijnreis, hè. Die God, die Heer. Zo moet er geteld gaan worden. In de naam van deze Heer, ik ben die ik ben er voor jou. Nou, daarom is natuurlijk ook dat hele boek Numeri getekend, gemeente. Want Numeri, zo heet het boek bij ons, hè, Latijns woord, maar u hoort er het woord nummer in. Nou, er vallen ook heel wat cijfers, hè, als je dat eens gaat lezen, we zullen er straks een paar noemen. Er wordt heel wat gecijferd daar. In het Hebreeuws heet het boek In de woestijn. Dat is namelijk het eerste woord in het Hebreeuws dat in vers 1 staat. Bij ons is dat een beetje, verder. Hè? De Heer sprak tot Mozes in de woestijn. In de woestijn sprak de Heer tot Mozes. Nou, we voegen dat maar samen, tellingen in de woestijn. Dat is niet een woordspeling, dat is ook letterlijk het geval. Hè? Je zit in die woestijn en er wordt geteld. En dan gaat dat via een ingenieus systeem, want dat gaat in elke stam gebeuren. U ziet ook in de volgende versen vanaf vers 5, ziet u alle namen van de stammen staan. 12, Levi valt eruit, hè? Dat is die stam die toch al dicht bij God is, maar er komen 2 anderen voor in de plaats. Dus dan wordt er geteld uit iedere stam en dan moet er per familie ook 1 hoofd zijn. En die gaat al die mensen in die familie tellen. En dan worden ze keurig binnen die stam opgeteld. Moet je even nagaan, hè. Wij zouden zeggen, waar is mijn rekenmachientje? Ja, want wij gaan dat allemaal niet onthouden. Maar ja, de rekenmachientjes waren niet voorradig. Ze waren ook nog niet uitgevonden. Dus het moest allemaal zo keurig opgeschreven worden. De namen. En de aantallen die er dan zo waren. Ja, de namen, hè? De namen. Dus niet alleen zomaar nummeren. Nee, de namen noemen en dan doortellen. God wil ons bij namen kennen. Dat zit daar al in. Nou, en dat zijn er een heleboel. Als u uw Bijbeltje bij u hebt, dat zou mooi wezen. Dan begint dat in vers 23 met Simeon. Dat zijn er 59.300. En dan krijg je de stam Gad, vers 25, 45.650. Dan krijg je Juda, vers 27, 74.600. Nou, ik geniet daar mateloos van. Maar ja, dat hoeft u natuurlijk niet te doen, want u hoeft niet allemaal wat met cijfertjes te hebben. Maar het gaat me dan wel even om het totaalaantal. In vers 46 staat, allen die geteld waren, waren 603.550 man. Ja, dat zouden wij zo niet zeggen. Wij zouden zeggen, ruim 600.000. Wij houden van de afrondingen. Maar nee, heel precies is, hè. 603.550 man. Dat zijn al die mannen van 20 jaar en ouder, die strijdbare mannen, die zo geteld worden. En opgeteld worden. Maar nog een keer, allemaal bij naam, hè. De naam waarbij ze bij God bekend zijn. De naam waarmee ze besneden zijn, hè, op de achtste dag. Allemaal hebben ze een gezicht. Een naam met dat gezicht. En dat spreekt. 603.550. Dat stelt ons, als het om de uitleg gaat, gemeente, nog wel even onder problemen, hoor. Want als je dat eens even gaat doorrekenen, dan alleen de mannen dus, hè, 20 jaar en ouder, dan betekent dat toch dat het volk Israël op dat moment al zo'n slordige 1,5 miljoen mensen telde, hè, met vrouwen en kinderen erbij. Nou, moet je eens voorstellen. 1,5 miljoen mensen door die Rode Zee, met de farao op de hielen, dat is lastig, hè, dat kun je bijna niet bevatten. Nou, we zullen toch wel niet helemaal precies weten hoe dat in elkaar steekt, maar in ieder geval, gemeente, even twee dingetjes, zomaar even voor de aardigheid er tussendoor. Dat 1000, hè, dat is bij ons 1000, en zo staat het hier natuurlijk ook, maar dat is pas later in het Hebreeuws echt die Nederlandse 1000 geworden. In het begin betekende dat nou een grote kunt runderen, of een grote familie, of een grote legerafdeling. En dan werden die zo gegroepeerd en geteld, hè. Maar dat was dus niet precies 1000, het was een grote groep. Nou, het kan zijn dat wij dus met onze 1000 een beetje voorzichtig moeten wezen. En dat je het moet houden bij 603,5 groepen, hè, om zo te zeggen. Wat ook kan, ook niet onwaarschijnlijk, dat is dat in elke man die geteld werd en die genoemd werd, de vrouw en de kinderen daarin ook meegenomen werden. Want ja, het was ook toch een beetje patriarchale samenleving daartoe nog, hè. Wij zouden dat verschrikkelijk vinden, maar ja, zo ging het eraan toe. Maar hoe het ook zij, gemeente, het is een heel groot aantal, dat is heel duidelijk. En in dat grote aantal valt voor God niemand uit de boot. Iedereen mag er wezen, iedereen heeft een naam, is door God gekend, is door God gezegend. Er zit geen anonimiteit in Israël. Dat wil zeggen, van God uit niet. Als we het over eenzaamheid hebben, van God uit hoeft niemand eenzaam te zijn, want hij is de rijen helemaal één voor één langs gegaan, om zo te zeggen. Nou, en als dat voor dat eerste volk van God gold, gemeente, dan geldt dat natuurlijk ook voor zijn gemeente in het Nieuwe Testament, hè. Voor God bent u niet een massa. Een naamloze massa. Ieder van u en van jij is bij God, bij zijn en bij haar naam bekend. Je bent een gekende. Je bent een getelde. God heeft zijn hand naar jou uitgestoken. Hij heeft gezegd, ik heb jou bij jouw naam geroepen, je bent van mij. Kom erop. Er staat hier een doopvond. En in Kandelaar staat ook een doopvond. Daar is het gebeurd, hè? Althans voor degenen die in de Zuidhovenkerk gedoopt zijn. En de Kandelaarkerk. Maar u snapt de bedoeling, hè? Er is een moment geweest waarop God heeft gezet, al vroeg in je leven, hier jij. Jij bent niet naamloos. Jij hebt een naam, je doopnaam. Zo ken ik jou en zo wil ik jou kennen. Dus niemand van ons gemeente gaat op in zijn BSN-nummer. U hebt dus allemaal een BSN-nummer? Jullie hebben een BSN-nummer? Nou ja, als je tiener bent, dan kijk je er niet meer om totdat je bij de Jumbo gaat werken. Hè? Want dan moet je je BSN-nummer inleveren. Want dan komen de centjes binnen. Dan kun je ze weer uitgeven. Je hebt een BSN-nummer. Maar je bent het niet. Je hebt een IBAN-nummer. Ja, dan komen die centjes al binnen. En ze rollen er ook weer uit. Maar je bent je IBAN-nummer niet. Absoluut niet. Je hebt het. Maar je gaat er niet in op. Je hebt misschien een ziekenhuisdossier. Het is niet te hopen, maar het kan zomaar gebeuren. En dat ziekenhuisdossier wordt groter en groter. Maar let op, hè. Je hebt een dossier. En op dat dossier staat een nummer. Maar je gaat er niet aan op. En je gaat er niet in op. Dus gemeente, laat dat ook niet gebeuren, hè. Laat niet gebeuren dat je helemaal je opsluit in datgene wat je beleeft aan narigheden. Want als mens ben je meer dan dat. Je bent een mens dat door God gekend is en in een samenleving dat door nummers en cijfers wordt beheerd. Dat is namelijk helemaal niet anders. Maar denk eraan dat je je niet zo laat beheersen. Bij God heeft iedereen een naam. En hij wil je allemaal en ieder bereiken. Zeker weten. En dat betekent voor de gemeente natuurlijk ook, broeders en zusters, dat wij dat zelf ook samen nastreven. In de gemeente van de Heer Jezus zal principieel niemand eenzaam zijn. En als wij merken dat er toch iemand vereenzaamt, dan gaan we erop af. Dan doen wij er wat ons betreft alles aan om dat terug te draaien. In de gemeente van de Heer Jezus hoeft niemand erbij te bungelen. Hoeft niemand aan de rand te staan. Het gebeurt. En soms kun je er ook niks aan doen. Maar je bent er verdrietig om. En je probeert het contact te houden. Want je wil niet dat iemand eruit rolt. Iemand die door God is gekend en bij God bij name is genoemd. Die hij wil vasthouden. Die willen wij ook vasthouden. Toch? Nou, dat is één. De volgende vraag is natuurlijk wel, gemeente, van als God dat nou zo doet. Hè, als God ons nou bij onze naam roept en als hij ons nou ieder apart wil kennen. Wat doet ons dat dan? Wat doen wij daarmee? En dan kom ik bij nummer 26. In nummer 26, dan zijn we 38 jaar verder. We zitten in het tweede jaar van de uittocht in hoofdstuk 1. En we zitten in hoofdstuk 26, vlak voor het land Kanaan. Want we hebben dat gelezen, vers 3. In vers 3 staat dat Mozes en de priester Eleazar in de vlakte van Moab zijn, aan de Jordaan, ter hoogte van Jericho. Dus de oostkant van de Jordaan. En ja, de intocht is aanstaande. Ze gaan straks de beloofde land binnen. Joshua. Maar daar zijn we dan gesitueerd. En dan opnieuw, gemeente. Dan opnieuw moet er zo'n telling plaatsvinden. Zo hebben we dat gelezen. Hè? U dacht, ja, dat lijkt wel heel erg veel op elkaar. Hè? Dat is het ook zo. Een tweede telling. En opnieuw, vers 20. Al die mannen van 20 jaar en ouder en daarboven. Nou ja, dat gebeurt dan. En dan zie je weer al die tienduizenden. Laat ik er eentje uitpakken, vers 18. De nakomelingen van Gad, 40.500. En in totaal, dan moet je wel even goed doorkijken. In totaal, in vers 51, zijn dat er 601.730. 601.730. Ik weet niet, gemeente, wat u daarbij opvalt. Maar dat zijn er minder dan in hoofdstuk 1, hè? Zijn 2000 minder. En dat is toch raar? Want ja, Israël was een jong volk. De farao probeerde al die jongetjes dood te krijgen. Maar er was ook geen begin aan, hè, als je Exodus leest. Dat ging maar door. Dus het was een jong volk. En je verwacht bij een jong volk dat na 40 jaar, 2 plus 38, dat inwoneraantal is uitgeteld. Is uitgebreid. Telt maar door. Wij hebben in Nederland lange tijd gehad dat we met een geboorteoverschot elk jaar meer mensen hadden in die miljoenen. Dat geboorteoverschot dat mindert natuurlijk, maar we hebben migranten, we hebben asielzoekers, we hebben mensen die medelander worden. En zo groeit onze bevolking nog steeds. Maar daar zijn er 2000 minder in 40 jaar. Er is niks positiefs gebeurd. En dat raakt meteen een pijnlijke kant. Want hoe komt dat nou? Dat komt omdat tussen dat hoofdstuk 1 en hoofdstuk 26, in hoofdstuk 14, die geschiedenis zit van die 12 spionnen die namens Mozes, namens heel het volk, bij de grens van Kanaan zijn. Dan zijn ze daar dus al na 2 jaar. En die gaan dan het land verspieden. En verkennen. En dan komen ze terug en dan hebben ze schitterende verhalen over de vruchtbaarheid van dat land. Melk en honing, grote druiventrossen in overvloed. Wat zouden we daar goed kunnen hebben? Ja, wat wil je? Door God beloofd, hè? Overvloed. Door God zelf beloofd. Maar, dan komt het. 10 van die 12 verspieders die zien het niet zitten. Want ja, dat land is mooi. Maar de mensen, hè? De mensen. Ja, daar kun je niet tegenop. Dat rest je niet. Grote kerels, goed bewapend, daar kom je niet doorheen. Het is niet anders. Dus, met alle teleurstelling, laten we maar rechtsomkeerd maken. Behalve 2, hè, van de 10. Dat zie je ook in hoofdstuk 26, in vers 65. Caleb en Jozua, de zoon van Nun. Die 2, die zeggen, ja, het zal niet meevallen. Het ziet er niet best uit. Maar we hebben toch een God die ons beloofd heeft, hè? Een God die ons geteld heeft. Een God die ons bij naam kent. En zou die zijn belofte niet houden? Zouden we daar niet op kunnen vertrouwen? Zouden we die niet kunnen geloven? Ja, zij wel. Maar het rapport van de meerderheid, dat heeft de overwinning. En dan komt dat afschuwelijke oordeel van God dat er nog een rondzwerving van 38 jaar plaats zal vinden. En dat in die 38 jaar al die mannen van 20 jaar en ouder in hun ongeloof, dat die het niet zullen overleven. Dat is me wat, hè? We zongen op psalm 90, een stukje, en in die psalm 90 zitten die woorden van, als een mens 80 jaar, 70 of 80 jaar is, hè, dan zijn ze sterk of zeer sterk. Ja, wij hebben daar een oudejaarspsalm van gemaakt, maar dat is echt niet goed. Het is een woestijnpsalm, hè? Het is de psalm die Mozes maakte door dit oordeel. Dat oordeel dat er een generatie van 20 jaar en ouder weg zou vallen. Mijn moeder, die zal over 3 weken, als ze het haalt, 100 worden. Dat is natuurlijk een hele leeftijd. En Myrthe, die vroeg 5 jaar geleden, het was ze 95, oma, wilt u wel 100 worden? Ik denk, nou zal het me benieuwen. Ze zei, ja, ik wil het waar. Maar ik weet niet of ik het haal. Ik weet niet of ik het haal, hè, voor de Hollanders onder ons. Ja, ik weet niet of ik het haal. Ja, het lijkt erop, hè. Ja, wat een leeftijd. Ja. Hij vindt de 70 of 80 al mooi. Denk ik zo, hè. Maar daar 70 of 80, dat was heel uitzonderlijk. Want dan moest je wel sterven. Zo ondertussen. Want je zat in die leeftijdsgroep die in de woestijn zou blijven. Gemiddeld, gemeente, hebt u er wel eens over nagedacht? Gemiddeld betekent dat dan, met die cijfersjes, dat er per week ongeveer 300 mensen stierven in die woestijn. Ik had er nog nooit over nagedacht. Dat is me toch wat. Daar wordt dus al die jaren wordt door die dood getekend. Ja, dat is het oordeel, hè? Het oordeel over het ongeloof. Dus God wil jou erbij, maar wil jij bij God? Wilt u bij God? Wat doet u met die beloften van God? Ik maak even een tussenstapje. Naar Marcus 16. En in Marcus 16, daar staat in vers 16 de woorden van Jezus, vlak voordat hij naar de hemel gaat. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal veroordeeld worden. Dus daar gaat het om, hè? Het gaat om geloven. Het gaat om vertrouwen. Het gaat om je overgeven aan deze God die jou bij jouw naam heeft geroepen en die jou erbij wil houden, erbij wil krijgen, opdat je niet vereenzaamt. Niet in dit leven en niet in dat eeuwige leven. Opdat je erbij blijft horen, dwars door het oordeel heen. Dus het is een geweldige belofte daar in vers hoofdstuk 1, maar het is ook een geweldige verantwoordelijkheid daar in hoofdstuk 26. Hè? Laat niet gebeuren wat er met die Israëlieten gebeurde die in ongeloof ten onder gingen. En hoe is dan die weg? Nou, dan kom je bij die laatste schriftlezing, Openbaring 7. Dan zie je in vers 9 een grote menigte die niemand kon tellen. Ja. Daarin, die woestijn werd nog geteld, hè. En dat was nog beginnen aan. Ja, 600.000 zoveel, hè. Het is een heel eind, maar je komt eruit. Maar Johannes kijkt daar in dat luikje van de hemel en dan ziet hij zoveel mensen. Ja, daar is geen tellen aan. Een menigte die niemand kan tellen. Maar gemeente, het is nog steeds geen vormloze massa, hè. Het is niet zomaar een klomp. Wij kunnen het niet tellen. Wij zijn God niet. Maar God kent ze nog steeds. Al die ontelbare mensen, ze hebben allemaal hun naam, ze hebben allemaal hun roeping gehad. Ze hebben zich allemaal aan Gods leiding overgegeven, die in de hemel. En straks op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Een ontelbare menigte. Maar God kent ze nog steeds, één voor één, hoofd voor hoofd, mens voor mens. En hoe komen ze daar? Nou, dat is ook de vraag van Johannes, hè. En dan van die ouderlingen in vers 13, die oudsten. En dan kaatst Johannes de bal terug. U weet het, meneer, vers 14. En dan zegt die oudste, deze zijn het die hun gewaden hebben gewassen en hun gewaden wit gemaakt hebben in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God. En dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. Hoe kom je nou in die nieuwe hemel? Door je kleren te wassen. Je vuile kleren. Want gemeente, we kunnen nog zoveel door God gekend zijn, gelukkig maar. Maar we hebben wel onze vuile kleren, hè? Die kleren waar de zonde aan kleeft, waar het ongeluk aan kleeft, waar onze gebrokenheid in zit. Die kleren. Daar komen we op deze aarde niet vanaf. Maar als we daarmee naar het kruis gaan, dan wil de Heer Jezus daar zijn bloed over uitstorten. Daar is hij voor gestorven. Dat is de vrucht van zijn opstanding. Zijn bloed. Zijn offer. Dat bloed dat je vuile kleren wit. Maar ja, logischerwijs kan dat natuurlijk helemaal niet. Maar dat beeld is Bijbels, hè? Zegt Jesaja ook. Het zal worden wit als sneeuw. Al die mensen die daar in de hemel zijn, ontelbaar, hebben dat gedaan. Ze zijn bij het kruis geweest. Ze hebben de vrucht van het lam dat geslacht is willen ontvangen. Ze hebben dat geloofd. Ze hebben zich eraan overgegeven. Nou dat. Nou gemeente, die weg wilt u toch wel gaan, hè? Om straks niet verloren te zijn in eenzaamheid, maar om met al die andere ontelbaar vele mensen voor de troon van God te staan en dat te zingen voor het lam dat staat als geslacht. Dat zal me wat wezen. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Heren, het gaat om ongelooflijke dingen in deze middag. 600.000 is al heel veel om te tellen. Maar dat is nog te doen. Maar al die miljarden mensen die op deze aarde hebben geleefd en leven en die u aanraakten en die u vonden, duizelingwekkend. Er is ook geen tellen aan, we zongen het. Maar voor u gaat het niet te boven. U haalt ze er bij name elke keer nog weer uit. En wij danken u daarvoor. Dat we niet weg hoeven te zinken in onbekendheid, in naamloosheid, in eenzaamheid. En we bidden u speciaal voor iedereen, en ze zullen er in de kerk ook zijn, voor wie dat woord eenzaamheid een levende werkelijkheid is. Je topt ermee. Je ligt er wakker van. Of je denkt, ik moet er maar mee leren leven. Maar geef Heere God dat ze mogen opvieren. En anderen mogen vinden die hen in de ogen kijken. Die met hen oplopen, die hen een hand geven. Dat alles in uw naam, u de eeuwige, de God die er is voor mensen. En die dat zelf om te beginnen doet. Laat ons mogen volgen. In gehoorzaamheid en ook in geloof. Met dat kruis van Golgotha komen. En dat bloed van u, Heer Jezus Christus, als vrucht daarvan mogen beleven. Wilt u ons daar persoonlijk in zegenen en samen. Dat we zo ook echt gemeente mogen zijn. En dat niemand eruit valt. Wij danken u dat we zo deze week weer mogen beginnen en dat je verder mogen gaan. Dat u ons daar ook iedereen vasthouden, of we nu aan het werk zijn of vakantie houden, of we jong of oud zijn, energiek of moe, u weet het allemaal wel. We leggen ons leven in uw hand. Daar is het veilig. We bidden u voor deze wereld, waar ook zoveel eenzaamheid is, waar vervreemding is, waar mensen elkaar niet kunnen velen, elkaar niet kunnen dragen, tegen elkaar tekeer gaan, ook in oorlog en geweld. Heren, wij kunnen er zo wanhopig van worden. Maar we leggen ook dat in uw handen. U zult immers alle dingen nieuw maken. Dan is het tanden bijten, uithouden. Maar dan gaat het naar dat grootste moment waar we ook iets van lazen. Toen we ons dan met rijkhalsend verlangen naar uitzien. En maar zou deze aarde rein en al wat daarin woont. En hoor onze gebeden in Jezus' naam. Amen. Wij gaan rond de geloofsbelijdenis uit gezang 279 zingen. Eerste versen 1, 4 en 5. En na de geloofsbelijdenis vers 6. Gezang 279. Laten wij ons geloof belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. De dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Ik weet nu eigenlijk niet of u dat in de planning had om samen met mij het geloof echt met de mond te beluiden. Maar ik vond het wel een hele mooie aanzwelling zo. Dus daar heb ik van genoten. Ga heen in vrede en ontvang Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede.